Mag ik uw aandacht? Wilt u allen even een paar momenten? Nee, dat kan wel. Ik wacht wel even.
Ja, oké. Okay.
Meneer, kom toch nog.
Stil zijn.
Kan zo wel?
Ja, ik denk wel.
Goed. Ik wilde u net verzoeken of u allemaal even heel rustig wilt blijven zitten. Niet wilt bewegen even en ook heel stil zijn. Ondertussen zal ik u even zeggen hoe de gang van zaken hier is, voor degenen die hier nog niet eerder waren. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt. Dat onderwerp dat kiest hij zelf, of dat laat hij de zaal kiezen. Dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord. Voor die vragen vindt u op tafel ook briefjes, die kunt u dan opschrijven en die kunt u hier inleveren. Er is één restrictie, het mogen geen persoonlijke vragen zijn. In de pauze, als u hier dan bent, ziet u hier allerlei verslagen van bijeenkomsten die in Den Haag zijn gehouden. En die zijn dan erg de moeite waard. Ik kan ze u aanbevelen. Dan heb ik nog één verzoek. Omdat het hier nogal klein is en nogal benauwd is, wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken. En dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Dank u.
Zo, goedenavond vrienden. Moet altijd beginnen. Het is een oud verhaal voor de meesten, maar u zou het over het hoofd kunnen zien. We zijn niet alwetend of onfeilbaar. Daarom vinden we het heel erg prettig wanneer u zelf nadenkt. Is misschien een beetje moeilijk, hè, maar ja, god. U heeft weer gezien wat er van komt als u niet denkt, nietwaar? De uitslag van de verkiezing heeft het uitgewezen. Dus, wat dat betreft, geloof ik dat we kunnen zeggen, u denkt mee, u denkt na. Wanneer iets niet duidelijk is, kunt u het zeggen, dat weet u ook. En voor de rest, als ik mijn argument bezig ben, wacht even tot het afgelopen is, want misschien ga ik net zeggen wat u wou vragen. Maar een onderwerp heb ik op het ogenblik niet. Ik heb natuurlijk wel aan titels gedacht, zoals wanneer je lacht, ben je een mens.
Dat is een heel mooie titel.
Kun je heel veel over zeggen natuurlijk. Maar als u wat anders in gedacht hebt, kunt u het vertellen.
Ja, wilt u vertellen over het Westdagfeest?
Nou, daarover hebben we heel weinig gegevens. Ik wil er wel kort iets over zeggen. Kijk, Wesakfeest, dat is eigenlijk, ja, een soort ritueel. Het Wesakfeest begint op de dag na volle maan in mei. Het wordt gevierd door mensen in de stof, die samenkomen op een nogal afgelegen plaats, hier ver vandaan. En er zijn zeer veel in de geest aanwezig. En wat er eigenlijk gebeurt, nou ja, er worden bepaalde, zeg maar, incantaties gebruikt. Een soort gemeenschappelijk gebed, een soort gemeenschappelijke spanning opgewekt. En samen met de gunstige invloeden en de rest openbaart zich dan een reeks verschijnselen. Die verschijnselen zijn opgebouwd uit licht. Dat licht heeft verschillende kleuren. Uit de manier waarop het licht optreedt kun je, maar heel beperkt, bepaalde conclusies trekken ten aanzien het verloop van zaken in de komende tijd. Hè. Dus dat is het eigenlijk. En dan kun je nog zeggen, ja, deze keer was een bijzonder felle witstraling. Nogal breed. Gouden randen. Zullen dus nogal heel wat tegenstellingen komen. Maar er komt, en vermoedelijk in, zeg maar, ongeveer het laatste kwartaal van het jaar, wat vitaliteit bij veel mensen. Wat lusteloosheid gaat verdwijnen. Aan de andere kant, er was nogal wat blauw. Blauw was, ja, spiraalvormig. Wetenschap en redelijk denken lopen nogal door elkaar, neem ik aan. Dan hebben we verder te kampen met een violet, ook eveneens nogal spiraalvormige lichtstraling, die erop wijst dat er nogal wat vreemde mystieke belevingen en gedachten denkbaar zijn in de komende periode. En wanneer je dan nog kijkt, ja, dat was wat groen. Nou ja, dat was nou niet het mooiste groen wat je denken kunt. Als ik het had gezien op aarde, had ik gezegd, nou, dus bodemverontreiniging, maar het hing dus in de uitstraling. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Waarschijnlijk breekt er op geloofsgebied van alles en nog wat los. Ik denk dat fanatisme en onverstand op dat terrein en op het terrein van alles waar men stellingen gelooft eigenlijk los gaat breken. Nou ja, dan heb je het wel een beetje gehad. Er was wat rood, maar niet zo overvloedig dat je zegt, er komt een oorlog van. En dan kun je zeggen, ja, het geheel was erg indrukwekkend, natuurlijk is het altijd. Er bestaat geen vuurwerk dat half zo indrukwekkend is als de uitstraling op Wessekfeest. En dan kun je nog zeggen, er waren heel veel belangrijke entiteiten aanwezig, maar dat is ook meestal het geval. Dus wanneer ik het allemaal zo bekijk, dan zeg ik, ja, lieve mensen, het was weer indrukwekkend. Je kunt enkele heel voorzichtige conclusies wel trekken. Maar al in al is het toch wel beter te wachten op de raad met de waarnemers die er zijn. En die dan samen eigenlijk precies uitdokteren wat het zou kunnen betekenen en wat je ermee zou kunnen doen. Krijgen we die gegevens binnen? Nou ja, dat weet u uit ervaring, dan zijn we wel geneigd om die door te geven. Maar ja, daar ben ik dan ook werkelijk aan het einde, tenzij u een specifieke vraag hierover hebt.
Wat is de doelstelling van het feest?
De doelstelling van het feest is in feite een reeks van geestelijke en kosmische invloeden, bewust verbinden met de aarde en zo een relatie tot stand brengen tussen heel wat verschillende werelden en sferen en de ontwikkeling van het menselijk besef van de menselijke geest. Dat is dus eigenlijk het doel. Het feest is al betrekkelijk oud en het werd in de Wessak gevierd ongeveer 800 na Christus en daar heeft het zijn naam aan ontleend. Maar in principe zou je het nog wel, denk ik, een 2500 jaar verder terug kunnen vervolgen. Voldoen?
Heeft u zelf niet een algemeen onderwerp waar we allemaal belang in stellen?
Ja, als ik dat zou hebben. Ik heb u er eentje gegeven. Toen zei ze, nee, vertel wat over de Wessak dus.
Ja, dat vind ik wel goed.
Doeldenken. Doen en denken, ja. Dat is iets wat voor de meeste mensen tegenwoordig een tegenstelling begint te worden. Wanneer ze namelijk iets denken, dan stellen ze het zo lang uit om te doen, dat als zij proberen het te doen, anderen er niet meer over denken. Dat is een kenmerk van deze tijd.
Dat is maar bij de lach. Die lach maar, vinden we zo fijn.
Wat zegt u?
Die lach vinden we zo fijn.
Nou, die komt er vanzelf wel bij. Maakt goed. U zich geen zorg. Want het eigenaardige is dus, wanneer je denkt, dan ben je eigenlijk bezig in jezelf een beeld op te bouwen. Dat beeld is niet conform aan de wereld buiten je. Wat je je ook verder voorstelt. Zolang je meent dat je met je denkbeelden de werkelijkheid kunt beïnvloeden, vergis je. Je denkbeelden die moeten namelijk voeren tot daden. Pas wanneer je iets doet, bereik je iets. Nu weet ik wel dat er in de moderne maatschappij heel wat mensen zijn die er anders over denken. Ja? Ik ken zelfs iemand die heeft een heel groot laboratorium en een inrichting voor psychisch gestoorden. Nou, die man die denkt zoveel na over wat hij zou moeten doen, dat er eigenlijk door hem zelf heel weinig wordt gedaan tegen een zeer hoog salaris. En om dan zo nu en dan zijn gedachten te kunnen ontspannen, heeft hij dus een uitstekende printinstallatie aan laten rukken. En dan maakt hij dus voor vrienden en andere bekenden, de familie en voor zijn eigen liefhebberij, printjes. Je weet wat dat zijn, het zijn plaatjes dus. Waar allerhand verbindingen op zijn gedrukt met geleidend materiaal. En dan kan zo iedereen zijn eigen tv-zendertje hebben of zo. Op staatskosten natuurlijk, want het is om zijn denken te ontspannen. Zijn denken is een functie. Dus de ontspanning die hij nodig heeft om beter te denken moet door de staat betaald worden. En dan zit degene die er net zo graag wou lachen in plaats van te lachen ineens te mopperen. Kunt u dat volgen? Kijk, wanneer je bezig bent, dan kun je natuurlijk heel wat mooie denkbeelden opbouwen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, en hoe vaak wordt het niet gedaan, kijk, God zegt ons dit en God is. En dan beginnen ze precies te vertellen wat God is en wat God wil. En als je dan maar heel eerbiedig luistert en niet kijkt wat ze doen, dan lijkt het heel wat. Maar op het ogenblik dat je af gaat vragen, waar is die bron? Waar halen ze die kennis, die wijsheid vandaan? Dan wordt het iets dubieuzer. Ze halen die kennis, zeggen ze, uit de Bijbel. Maar die Bijbel staat verder niets over God. Er staat alleen, ik ben die ben. Punt. En daar kun je niets aan afleiden. Dan zeggen ze, ja, maar wij worden geïnspireerd door de Heilige Geest. Ja, die moest net een plasje doen, daardoor is de paus toen aangeschoten. Ik bedoel, maar je kunt het allemaal wel vertellen, maar is het eigenlijk niet ridicule, is het niet belachelijk? Wanneer we ons realiseren hoeveel mensen met dergelijke denkbeelden, God wil het, het is in het belang van de gemeenschap en van het volk, wij moeten dit doen voor de economie. In feite, u overspoelen met denkbeelden waar geen werkelijke en gelijkwaardige daden achter staan, nou ja, dan zou u volgens mij, wanneer u dat zou ontdekken, een klein tikkeltje misselijk worden. Want doen is het normale resultaat van denken. Wanneer je ergens mee bezighoudt, dan moet je in jezelf heel gewoontjes en heel voorzichtigjes dat beeld opbouwen en dan vragen, wat kan ik er aan doen? Want het gaat niet om wat je zegt of wat je denkt. Het gaat daarom wat je waar maakt. De daad is dus altijd belangrijker voor de waarde van de gedachte dan de gedachte zelf. Ik geef toe dat een daad die zonder denken wordt volbracht vaak ook betrekkelijk waardeloos is, vooral voor jezelf, omdat je dan niet weet wat je doet. Maar waarom moeten we dan altijd die wereld aankleden met onze gedachten? Het ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Ja, wij leven in een tijd van versobering. En ik meen te mogen zeggen dat wij... Ja, dat is heel mooi als je dat zegt, maar wat doe je? Het is heel mooi wanneer je daar 35.000 bureaucraten hebt zitten om alles precies volgens de regels en orde in te delen. Maar iemand die wil eten, die vraagt niet naar formulieren. Iemand die wil wonen, die vraagt naar een huis, niet naar een juiste verwerking van alle aanvragen. Kijk, daar zit dan een fout, hè? En dat is precies hetzelfde, u loopt door de wereld. Wat is die wereld droefgeestig? Ik zie ze soms schokken. Dubbeltjeszoekers. De neus in de goot. En de gedachten nog dieper. Er komt van die wereld niks terecht. Hoe ellendig is het bestaan. En ik krijg nooit wat me toekomt. Kent u die mensen? Heeft u ze wel eens gezien? Die mensen die in een tram staan, die staan te kijken, ja, maar dat die jongelui nou niet voor iemand die ouder is opstaan. Gaat de wereld naartoe? Nou, met die tram naar het eindpunt voorlopig. Kijk, dat is een soort denken waarmee je de hele wereld kapot maakt. Natuurlijk, je moet reëel denken. Wanneer je zegt, atoomcentrales moeten wegkolen. Denkbeeld, verder niet. Je zegt atoomcentrales moeten gebouwd worden, kolder. Denkbeeld, verder niet. Wat is mijn probleem? Daar moet ik over denken. Wat doe ik met afval? Wat is het risico wat ik loop? En wanneer ik daar een antwoord op heb gehad, daar iets aan kan doen, dan volgt daaruit het al of niet bouwen van een centrale. Maar niet vanuit het is economisch zo belangrijk. En ook niet uit wij verwerpen dit ten koste van alles. Per slotverrekening, er zijn een hele hoop mensen die zijn voortdurend zo druk bezig aan het milieu, dat als je ziet wat voor gezichten ze trekken, je zegt dat ze zelf aan milieubederf doen. Dat is jammer dat je lange gezichten ziet, nietwaar? Dan heb je toch het idee dat je in een lachspiegel leeft. Je moet het reëel bekijken. En dat betekent eerst denken en dan pas doen. En niet eerst doen en dan denken. Huh? Dat is natuurlijk wel heel iets anders, maar goed. Wanneer u door die wereld gaat, dan is er heel veel wat de moeite waard is. Als u nou zo naar boven kijkt en u ziet daar zo'n blauwe hemel met zo'n stukje wolk wat er even voorbij drijft. En u ziet hoe alle kleurtjes eigenlijk, soms een beetje stoffig, maar toch wel leuk eruit gaan komen. En u kijkt dan eens naar al die verscheidenheid aan kleding die gedragen wordt. Vroeger zei je ziet het aan de dames. Maar nou ziet het ook aan de heren, nietwaar? Het jack is uit. En daarvoor in de plaats komt een sweatshirt. Nou, ze zweten wel niet, daar gaat het niet over, maar een sweatshirt moeten ze dragen. Als je dat dan bekijkt, zeg je dan tegen jezelf, ja, maar dit is toch een treurige wereld? Of zeg je tegen jezelf, kijk eens wat er nog voor leven in zit. wat er nog mensen zijn die plezier hebben, die genieten van die zon. Kan ik iets doen om die vreugde intenser te maken? Kijk, als je een hele demonstratie houdt, vind ik schitterend. Demonstraties, ik vind het een fantastisch gezicht, nietwaar? Daar lopen ze torsende de palen van de spandoeken, waarop alle gemene leuzen staan die ze hebben kunnen bedenken en die nog net voor de politie mogen. En daar gaan ze. Ernstige gezichten. Weg met het imperialisme. Weg met de democratie. Weg met. Wat verdorie leven jullie dan werkelijk in zo'n wegwerpmaatschappij dat je mensen weg wil gooien? Denk nou eens even na. Als je daar loopt, laat de mensen lachen. Zet niet Reagan is een oorlogshitser. Als ze dat zelf niet zien, kun je het ze toch niet bijbrengen. Niet waar? Zeg Washington, Reagan in zijn nieuwe cowboyfilm. Dan bereik je wat. Ik zeg niet dat het waar is. Maar zo moet je dat aanpakken. Nee, verkiezingen. Komen ze. Blaadje. Gezicht zo van, dan moet het. Hè? Aanpakken. Hé, hey, wil je niet aanpakken? Is dat er een die jongens niet lust? Nou ja, praat. Blaadje. Wat staat er dan op? Wij zijn tegen de werkeloosheid. Nou, wie is dat niet, zeg. Hey. Hè? Nee, ik zou een andere slagzin bedacht hebben. Hè, bijvoorbeeld voor de PvdA. Hè? Lach om vannacht. Voor Wiegel. Meer deining met zijn VVD. En voor vannacht. Op naar het paradijs in christelijke zin. Dan bereik je wat. Ze lachen erom. Natuurlijk, ze lachen erom. Waarom niet? Maar laat ze lachen. Kijk, een mens die lacht, die maakt zijn gedachten los. De meeste mensen die hebben hun gedachten in een korset geperst. Maar weten wel, dan zo'n 18e eeuws korset. Zo van, zet je knie even in mijn rug. En dan heeft pa een breuk en ma een middel. Ja. Een korset met baleinen. Van staatkundige overtuiging. Religieuze gebondenheid. Groepsgebondenheid. Paar van eigen belang. En dan nog een paar van, het is zo'n leuke man. En daar zit je dan ingepest. Kijk, als ze nou beginnen te lachen, dan springt dat korset. Dan kunnen ze misschien even zichzelf zijn, even zelf denken. Al die mensen die voortdurend bezig zijn, de bestaande orde moet tot de grond toe vernietigd worden. Maak je niet druk, jongens. Waarvoor heb je anders projectontwikkelaars? Nee, hè? De wetenschap moet de wereld verder helpen. Nou ja, als we kijken wat de wetenschap tot nog toe heeft gedaan, dan helpt ze de wereld ook verder. Maar waarheen, dat kun je er niet bij zeggen. De atoombom. He? Ze hebben zoveel schadelijke artikelen ontdekt dat je doodhongert als je alleen maar eet wat zij goedkeuren. En je mag je ook niet te veel bewegen, niet gezond, maar je moet toch wel weer trimmen, maar weer niet te veel. He, dus als je daarmee bezig bent, ben je voortdurend in dubio, zou ik de ene voet voor de andere zetten. He, ze hebben uitgemaakt wat economisch het meest juist is. Heb je ooit zo'n rotzooi gezien? Denk even na, al die heerlijke deskundigen, al die wetenschappelijk overtuigde mensen, die het allemaal zo goed weten, die allemaal zo progressief of zo redelijk zijn. Je hebt uw hele wereld netjes in puin getrapt. Of niet soms? En al die priesters die u komen vertellen dat het leven heilig is. Natuurlijk is het leven heilig, zeg. Zij hebben er geen last van, zij mogen niet trouwen. En als ze wel wat doen, nou ja, goed, wie zegt dat er dan niks gebeurt? Hm? Baas in eigen buik, roepen anderen. Nou ja, ik zou zeggen, als ze dat werkelijk waren, zou ze niet zo over abortus hoeven op te scheppen.
Dit betekent niet dat ze moeten oppassen niet zwanger te worden, maar dat ze de instrumenten om een ongeluk goed te maken mogen gebruiken. Dat betekent het.
Dat betekent het ook, inderdaad. Maar als je de leus goed interpreteert, dan zeggen ze, wij willen het recht hebben om iets recht te zetten wat niet gebeurd zou zijn als wij het niet gedaan hadden. Neem me niet kwalijk. Ik ontleed eventjes. En dan weet ik wel, dat zijn allemaal heel bittere artikelen, natuurlijk. Iedereen is ervan overtuigd van zijn recht. Lieve mensen, jullie hebben zoveel recht dat het enige gerecht wat sociaal overblijft soep is. Snert. Je hebt geen recht. Je moet niet bezig zijn voortdurend je rechten verondersteld of waar te verdedigen zonder meer. Je moet voortdurend bezig zijn om te zien wat er in de wereld gebeurt. Voortdurend bezig zijn om ook een keer te lachen. Bezig zijn om te zoeken naar de juiste manier. Kijk, wanneer je hoort, nietwaar, dat mannen zo nu en dan wel eens een meisje meenemen, nietwaar? En dan komen stel dolle mannen en die nemen eens een keer een man mee, vind ik schitterend, nietwaar? En dan zeg ik alleen, het is een arme kerel, want zijn uithoudingsvermogen is waarschijnlijk niet voldoende. Maar wanneer je dat bekijkt, zodra het speelse weg is, zodra eigenlijk het spel ernst wordt, wat krijgen we dan allemaal voor een ellende? En je moet het politieke spel spelen. Meneer de voorzitter, de geachte afgevaardigde heeft gezegd dat uiteindelijk de subjecturele prestatievermindering in verband met de sociale retrogressie van de paradoxale paranoia. Ja, wie kan er wat uitmaken? Misschien niet eens meneer de voorzitter. Trouwens, ik ook niet hoor. Dit is verzonnen onzin, het is geen citaat. Zo erg zijn ze nog niet, maar het lijkt er vaak op. Is dat nog een spel? Wanneer je ziet hoe ze elkaar vliegen zitten af te vangen. Dan zeg je, jongens, doe dat niet alleen met woorden, grijp erbij. Wat zou leuker zijn, een debat tussen een uil en vannacht. Want dat gebeurt er. Kijk jongens, als jullie kijken naar het belachelijke, dan neem je de wereld en ook jezelf wat minder ernstig. En dat heb je juist nodig. Dat je jezelf zo belangrijk acht en al wat je wilt en wat je doet en wat je denkt, het enige belangrijke, dan kijk je niet naar de wereld. Dan zie je niet wat er gebeurt. En dan kun je bezig zijn met de diepste geestelijke waarheden. Maar wat moet je met een diepe geestelijke waarheid als die niet naar buiten komt? Er zijn mensen die zijn zo bezig met hun innerlijk dat ze een innerlijke verstopping oplopen. Er komt geen daad meer uit die nog wat betekent. Maar dat moeten we niet hebben. Wat we moeten hebben zijn mensen die redelijk ontspannen zijn. Die het betrekkelijke begrijpen van alle dingen. Ook van zichzelf. Die bereid zijn heus wat te doen. Voor zichzelf en voor een ander. En die bereid zijn om zo nu en dan eens een keer werkelijk heerlijk te lachen over de stommiteiten die ze zien. Mag ik u eens een raad geven? Dus vooral aan degene die bij bepaalde politieke debatten, die dan toegankelijk zijn voor het publiek, grijpen naar het wapen van de stemverheffing. Die beginnen dan leuzen te schreeuwen en die laten zo iemand niks horen. Ze geven ook niet de kans aan het woord te komen. Ja, daar rekent iedereen op. Dus uiteindelijk haalt het heel weinig uit, hoogstens loopt er eens iemand boos weg. Maar stel je nou voor dat elke keer wanneer die man iets zegt, wat niet reëel is, een sprookje is, dat je begint te lachen. Schateren van het lachen. Dat is aanstekelijk, je hele zaal lacht. En misschien bereik je dan dat de spreker zegt, ja, neem me niet kwalijk. Maar wij zijn voor de democratie. Kijk. Dan bereik je wat. Dan doe je ook iets. Dat doe je niet met je gedachten alleen maar te leren. De wereld behangen met je denkbeelden. Daar kom je geen cent verder mee. Want jouw denkbeelden zijn die van anderen niet. Nee, je moet denken. Maar dan ook doen. En wat je doet moet positief zijn. Dat moet betekenis hebben voor een ander. En dan hoeft hij het niet leuk te vinden. Maar aan de andere kant moet u dan toch wel weten wat er gebeurt. Kijk, je kunt natuurlijk iemand nemen, dan moet je goede gestalte hebben ervoor. Vonhof bijvoorbeeld. Die kun je een verfzakje op zijn kanus gooien. Dat is geloof ik de juiste term. Nou, natuurlijk erg ludiek. Nu hè. Maar die man staat er toch al gekleurd op. Nietwaar, maar kijk. Als je hem nou een dienst wil bewijzen, nietwaar, dan ga je naar hem toe. Je geeft hem 25 slagroomtaarten. Je zegt, eet u die even op, dan mag u verder. Dan heb je een krankzinnige situatie geschapen. Er is te weinig humor. Er is te weinig begrip voor het betrekkelijke. En juist daardoor doen de mensen vaak te weinig. Of ze doen het verkeerde. Wat zit u daarna te hikken? Kent u de man? Nou ja, hij ziet dan uit of hij het best aan kan hoor. Ruimte genoeg. Ik kan me dat voorstellen, nietwaar. Als u protesteert tegen het optreden van Gijssen, nou ja. Vriend van mij heeft er ook een schitterende leuze voor bedacht, nietwaar. Ga eenvoudig voor zijn bisschoppelijk paleis staan, nietwaar. En dan, gewoon een spandoek. Het christendom met Gijssen de pijp uit. Ik bedoel, dat zijn mooie dingen. Maar het moet zo zijn dat iemand er nog om lachen kan. Het is natuurlijk heel erg mooi als je agentje gaat pesten. Nou, je gaat allemaal jongens die er ook voor de boterham staan met stenen bekogelen en elke steen die raakt is weer een lid voor de VVD. Huh? Maar wat kom je er verder mee? Maar stel je nou voor dat jullie gewoon gaan dansen. Niet gooien, dansen. Hossen, zingen. Lol maken. Die lui die gaan mee. Die weten niet meer waar ze met de figuur naartoe moeten. Nee, die nemen op de duur, nemen ze de lange stok, die nemen ze gewoon tussen de benen, ding boven de hoofd en dan gaan ze Afrikaans dansen. Heerlijk, dat is mogelijk. Je kunt de mensen laten lachen. Je kunt de mensen met vreugde veel meer geven. Je kunt veel meer bereiken dan met alle droefgeestigheid en vooral met alle doordrammerigheid. Je hebt nooit volledig gelijk. En er is niemand die geheel ongelijk heeft. En als je even nadenkt en je corsetje is even gesprongen, dan kun je dat inzien. Ik heb niets tegen alle groepen die voor hun rechten opkomen. Ik heb niets tegen alle groepen die op hun eigen excessieve manier bezig zijn om hun eigen religie te beleven. Zeker, ik lach een keer als ik tijdens de kaalkoppen hoor zingen haren, haren, haren. Ja, dan moet ik om lachen, goed. Maar uiteindelijk is het hun recht om zichzelf te zijn. Zo goed als je dat recht voor jezelf opeist. Lach dan een keer om die ander. Besef dat die ander misschien om jou kan lachen. Maar neem jezelf niet zo voor het duivel serieus. Want alles wat je doet op eenzijdige basis is gevaarlijk. Het is gedoemd om onder te gaan. Mensen hebben elkaar nodig. Wanneer mensen elkaar nodig hebben, dan betekent het dat mensen elkaar moeten begrijpen. En wanneer er een enorme spanning is ergens, en vooral een feest, dan moet je eens zien bij hoeveel mensen die spanning wegvalt. Dan moet je niet jezelf gaan bewijzen tegenover de feestvierder. Dan moet je meelachen. Dan moet je meedansen. Want op die manier bereik je de ander. Goed, ik weet dat een oude onderwijzer een keer heeft gezegd dat je de hersens van een kind het gemakkelijkst bereikt door met een stok te roffelen op het andere einde. En ik weet niet of dat nou helemaal zo verkeerd was. Maar ik houd me er toch wel bij dat ik zeg, elke mens heeft het recht zichzelf te zijn. En dat geldt zelfs voor het kind. Dat geldt voor elke mens, hoe je ook denkt, gelooft, leeft of werkt. Maar als die mens even nadenkt, dan begrijpt hij ook dat de anderen hetzelfde recht moeten hebben. Dat het er niet om gaat of je volgens je eigen idee gelijk hebt. Maar dat het erom gaat of je dat gelijk aan een ander duidelijk kunt maken. En dat kun je nooit met woorden, dat kun je alleen met de daad. En zo komt er dan een ogenblik waarbij de mensen juist door een beetje blijheid, een beetje vermogen tot lachen, tot spotten wat mij betreft, snieren mag ook nog, ergens elkaar gaan begrijpen, elkaar gaan zien als mensen. En niet alleen maar als objecten. elkaar gaan zien als wezens die kunnen lachen en lijden, die soms erg blij zijn, die soms geen raad weten met zichzelf in de wereld. Als je die andere mens zo ziet, dan kun je die andere mens bereiken. Dan kun je iets doen. Maar om zo te zien, moet je leren om juist te denken. Daarmee zou ik het eerste deel dan willen afsluiten, wat betreft mijn redenvoering over het gegeven onderwerp. U heeft trouwens gemerkt, een enkele lach hebben we er toch wel in zitten. Heeft iemand hier op dit moment commentaar?
Ik ben bang dat degene die een lach uitbarsten toch al oneens zijn met het object van de spot. Dat degene die bij Gijzen lachen toch al tegen Gijzen zijn.
Dat is niet waar. Wat ik bedoel is dit. Lachen op zichzelf kan aanstekelijk zijn. Lachen zonder reden zou inderdaad agressie zijn. En als zodanig door een ieder die de spreker als belangrijk beschouwt, worden ervaren. Maar elke spreker kan een fout maken. Als die fout gemaakt wordt, of als die eigenaardige zinswending komt, en u barst in lachen uit, dan gaan de anderen ineens beseffen wat de ander gezegd heeft. Lachen ze mee. En dat is dus iets wat heel vaak over het hoofd wordt gezien. Ik heb letterlijk iemand horen zeggen, tenminste zijn gedachten gevolgd, daar wij hier samen zijn, in de naam van de Heer, verzoek ik u de collecte te gedenken. Kijk, op dat ogenblik had ik een schaterlach willen hebben. Want wat is een Heer die van een collecte afhankelijk is? Niet waar? Ik heb iemand een woordverwisseling horen maken. Die dames en heren wilde danken. Die betrekkelijk spontaan waren samengekomen om een voorstellingje te maken voor iets. En hij sprak dus: deze bloemen overhandig ik aan alle dames. En ik wil u mijn diepste dank uitdrukken, mijn dames en ook mijn heren, dat u hebt aangetoond wat je met verkrachte eenden kunt bereiken. Kijk, op zo'n ogenblik hoort er een lach bij. En er zijn politiek, kerkelijk en dergelijke zoveel slippertjes dat als je daar alleen op let en je begint op het juiste ogenblik te lachen, dat je de ander dwingt om duidelijk te zijn en om zich te bezinnen op hetgene je een ander voor kan zetten. En daar heb je al veel mee bereikt. Want zodra iedereen alleen maar luistert naar vaagheden en niet let op ongerijmdheden, nou ja, dan kun je iedereen alles vertellen. En daarom zeg ik, je moet lachen wanneer er een aanleiding kan zijn tot lachen. Je moet niet gewoon beginnen iemand weg te lachen. Dat is precies hetzelfde als schreeuwen. Maar wanneer er iets leuks gebeurt, niet waar, bijvoorbeeld de spreker door het lachen gestoord, niet waar, steekt een hand uit, het glas water, kantelt en doopt daardoor iemand op de eerste rij, dan is dat weer een gelegenheid te meer om te lachen. En dan wordt het nog een gezellige boel ook. En wat meer is, u hebt misschien nog niet opgemerkt, maar heel wat politici zijn uitstekende acteurs. Heel wat pastoors en dominees hebben iets van hetzelfde. Dat moet eigenlijk wel. En als ze bemerken dat het publiek goed lachs is, dan kunnen ze nooit de verleiding weerstaan om er een lachertje aan toe te voegen. En zo brengt u ook die man die daarvoor staat even uit dat rigide, stupide patroon. Brengt hem eventjes uit zijn korsetje. En laat hem even meer mens worden. En dan kun je misschien ineens veel beter waarderen. Is dit voldoende? Ik vind de term verkiezingen op zichzelf belachelijk, aangezien u in Nederland niets te kiezen hebt. U mocht stemmen op een aantal mensen die dan kiezen voor u wat er gaat gebeuren, mits u uw kiezen op elkaar houdt. Maar voor de rest zou ik zeggen, nou ja, vind je die verkiezingsuitslag belachelijk? Nee, eerlijk gezegd niet. Het bewijst alleen maar dat je ook met autobussen vol politici niet veel bereikt. Dat heel veel drukwerk onmiddellijk in de asbak verdwijnt, waar het ook thuis hoort, niet waar. En dat heel veel Nederlanders in feite toch uitgaan van datgene waar zij traditioneel vaak aan gehecht zijn. En wat betreft de rest van de uitslag, ik vind bijvoorbeeld heel erg goed dat de PvdA op zijn brood heeft gekregen dat de meeste Nederlanders niet houden van mensen die te veel doordrammen. Dat vind ik gewoon een heel duidelijk verwijs. Dat het CDA een klein tikje op zijn kop heeft gekregen, vind ik ook niet zo erg. Want per slotverrekening, Nederlanders hebben behoefte aan staatslieden, niet aan politieke heiligen. En dat er dan een enkel groepje die overgebleven procenten opneemt, nou ja. Dan kun je zeggen, die mensen denken nu dat ze wat zijn. Maar zullen ze opgewassen zijn tegen de oude vossen die het toch onder elkaar al uitgemaakt hebben? Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, prima.
En als je zo'n analyse maakt, dan bent u eigenlijk alleen wezen stemmen om voor uzelf niet de illusie te verliezen dat u invloed hebt op hetgene gebeurt.
Uw stem is belachelijk.
Wanneer je ziet wat het uithaalt, dan kun je geen vakje meer rood maken door de voortdurende sniklach die je tussen leed en uitermate grote vreugde voortdurend teistert. Zo, dat was dat. Nog iets? Ja, ik weet wel, er zijn erg veel mensen die zeggen, waarom maak je alles belachelijk, hè? Want dat wordt ons vaak verweten, dat wij te politiek zouden zijn, bijvoorbeeld. Kijk, ik begrijp natuurlijk dat heel veel mensen gezond verstand eigenlijk een aanval op de politiek vinden. Dat kan ik ze ook niet kwalijk nemen. Er zijn heel veel mensen die zeggen, maar waar blijft nu het geestelijke? Lieve mensen, hoe wil je geestelijk bewust worden wanneer je niet denkt en aan de hand daarvan dan niet probeert iets te doen? Niet tegen een deel van de mensheid, maar voor een deel van de mensheid. En dan zei ze, ja, maar wij komen uiteindelijk om te leren hoe wij innerlijk bewust worden. Kijk, hoe kunt u innerlijk bewust worden wanneer u buiten u niet de ervaringen opdoet die u nodig hebt om voortdurend in uzelf te vernieuwen, te verrijken, groter te worden en zo meer facetten ook van uw eigen wezen te beseffen? Oh ja, ik weet het wel. Er zijn heel veel mensen die zeggen, nou hoor, moet je die orde daar verdraagzaam hoor, verdraagzaam zijn ze niet. Groot gelijk. Wij kunnen elke mens met al zijn fouten en afwijkingen aanvaarden. Maar de dwaasheden die de mensen proberen elkaar aan te doen, behoeven we daarom nog niet te dulden. Dat is misschien een goede voor u ook, wanneer u wat voelt voor verdraagzaamheid. Gunnen ieder het zijne. De vrijheid om te zijn en te gaan, te staan waar hij wil. Gun het hem gewoon. En begin niet onmiddellijk te betuttelen. Maar wanneer die ander dan blijkt misschien met anderen samen iets te doen, waardoor uw rechten worden beperkt, geef hem dan eerst een klap en lach dan dat hij zo gek gevallen is. Ja, dat vinden ze niet verdraagzaam. Dus iemand die heeft gezegd, wat doe je dus? Jezus heeft toch gezegd, nietwaar? Als ze je slaan ter linkerwang, keer de rechter toe. Ja, moet je doen. Als je een goed christen bent, moet je dat doen, nietwaar? En bovendien, in de tijd die hij nodig heeft om die tweede klap te geven, kan je je knie omhoog brengen dan. Ja, dat is eerlijk waar. Ik vind, een mens heeft zijn verstand als een wapen. En dat klinkt dan misschien een beetje gek, want wapens die staan eigenlijk een beetje, ja, onder, hoe moet ik zeggen, onder beschuldiging. Hier heb je een wapen. Je vermogen om waar te nemen, om te denken en ook om te relativeren. En wanneer je dat wapen gebruikt, dan doe je juist datgene waar een ander niet op verdacht is. Dan doe je datgene wat juist is En als u voortdurend doet wat juist is, dan zijn er een hele hoop anderen die niet meer weten wat ze moeten doen. Zolang een maatschappij als deze wordt opgebouwd, neem me niet kwalijk dat ik het zeg, mijn beste vrienden, op de fouten van anderen. Godsdiensten worden gebaseerd op een aangepraat zonder besef van de gelovigen. Dan is er niets van God bij, dan is er niets van licht bij en niets van geest bij. Maar wanneer er een begrip is, geen veroordeling, geen betutteling, maar begrip. Wanneer er het vermogen is om te zoeken naar de juiste reactie van het ogenblik. Wanneer je voortdurend al wat in je leeft omzet in daden die voor jou de meest juiste zijn die mogelijk zijn. Dan bouw je een mensheid op die langzaam maar zeker inderdaad gaat begrijpen wat verdraagzaamheid is. En daardoor misschien uiteindelijk ook wat naastenliefde betekent. Geestelijk werken, prima. Maar u leeft in deze wereld. Als u nu al met uw hoofd in de geest loopt, dan komt u later als een misser aan bij ons. Dan zei ze, je bent zo lang met ons bezig geweest, dat je nou het beste maar onmiddellijk teruggaat. En dan kun je weer met de hele ellende beginnen. Niet waar je hoofd naar beneden klap op je kop, natte luiers. En al die ellende die er nog verder komt. Dus lieve mensen, gebruik je verstand. Je leeft op deze wereld. Wanneer je eerlijk en oprecht nadenkt en voelt, dan weet je heus wel wat voor jou aanvaardbaar en goed is. Leg het geen ander op. Maar wees jezelf. Maak van de gedachten een daad. En wanneer je dan in de wereld een hele hoop dingen ziet die je niet begrijpt, kijk er dan eens naar met een stille verwondering. En misschien ook met een glimlach. Want wat is er uiteindelijk belachelijker als de man die het record eieren eten wil verbeteren en voortduren van die witte kip uitwerpselen in zijn mond zitten proppen met een ernstig gezicht, bolle konen en een angst voor kramp. Ja. Ik heb voor u maar één raad. Lach meer. Het is gezond voor je. Zelfs voor uw gezicht is het beter, want bij lachen gebruikt u ongeveer een derde minder aan spieren dan wanneer u treurig kijkt. Het is nog energiebesparing ook. Lach een beetje meer. Probeer een beetje nuchterder te denken. Probeer een ander in de lach, in de vreugde te laten delen en niet in die ellende. Want die heeft hij zelf genoeg en anders loopt hij er toch voor weg. Probeer de vreugde van het leven met elkaar te delen en zo het leven voor elkaar meer levenswaard te maken. Dan kun je inderdaad zeggen, ik heb denken en doen tot een eenheid gesmeed. Ik heb mijn hoogste geestelijk bewustzijn overgebracht in daden op aarde en ik heb beantwoord aan al hetgeen wat een schepper, die ik mij nog voor kan stellen, van mij zou kunnen verlangen. En als je dat kunt zeggen, dan kun je volgens mij tevreden zijn. Dank u voor uw aandacht.
Nou, dat was dan bevallen.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten. Ja, dat is het. Over de lach.
Nou ja, is nou een leuk verhaal.
Ja, nee, het was goed. Een paar dingen die we best aan het doen, maar dat is niet zo dan.
Nou ja, dat zegt ze toch maar eens. Nee, je wacht, tot ze alles weten.
Er is nog van dit jaar. Volgend jaar zijn. Volgende maand. Ja? Ja. Volgende maand. Voor de vakantie.
Ja,
alle jaren.
Ja, goed. Kijk, wat is het? Ja. Dat is eigenlijk een tijdrijf. Ja,
ik zoek eigenlijk nog een jaar. Ik denk dat die 62.